Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u namens de kerkenraad van harte Gods zegen toewensen op het nieuwe jaar wat voor ons ligt, 2022. Na de dienst is er koffie drinken en heeft u de mogelijkheid om ook elkaar Gods onmisbare zegen toe te wensen. En let u daarbij wel op het afstand houden. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat ook in 2022 in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen vanmorgen van Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Een gebed om genade voor het nieuwe jaar. 25, vers 8. We willen met elkaar de dienst beginnen met gebed. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heere, zo mogen wij op deze nieuwjaarsmorgen tot u komen. Met dank, Heere, in ons hart. Dat u ons hier weer brengt. En dat u uw trouw elk jaar opnieuw ook dit jaar weer aan ons betoont. We danken u dat we... dat er geen ongelukken gebeurd zijn onder ons, in ieder geval niet bekend. Dat u ons allemaal heel huids de jaarwisseling hebt overgeholpen. En zo mogen we weer met u beginnen, Heere. Met wie zouden wij anders moeten beginnen? Wie anders dan u bent in staat om woorden van leven tot ons te spreken? Wie anders dan u bent in staat om ons kracht te geven voor het onbekende jaar wat voor ons ligt, om ons te bemoedigen, om ook ons te vermanen. Misschien hebben we dat ook nodig dit jaar, om op onze plaats gezet te worden. Wie anders dan u heeft antwoord op de zorgen voor een onzekere toekomst? Heer, u bent de God die de geschiedenis schrijft. En wij gaan in die geschiedenis lezen, in de openbaring. Dan komt dat toch ook duidelijk in die openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dat de geschiedenis, zoals het van de week ook in de krant wordt, in de hemel geschreven wordt. Want u regeert. U regeert uw schepping. U regeert over de engelen. Ja, ook de gevallen engelen. Ze doen niks dan wat er... Dan binnen de grenzen die u hen gesteld heeft. U regeert de wereldleiders. En in het bijzonder, Heere, regeert u uw kerk. Naar uw kerk, daar gaat uw bijzondere aandacht naar uit. Want wij, uw gemeente, zijn de enige instantie op aarde die u hoogst persoonlijk over de toekomst informeert. De regeringen die hebben allerlei adviesorganen en instanties waar ze hun adviezen kunnen vragen. Op talloze punten kunnen ze geadviseerd worden. Maar wij hebben slechts één adviesorgaan met een hoofdletter en dat bent u, o Heere. En dat is ook het enige wat nodig is. Dat we weten dat u de toekomst regeert, de geschiedenis regeert, vandaag regeert en dat u ons daarover vertellen wil. En zo bidden we u of u ons kracht voor vandaag wil geven. Blijde hoop voor de toekomst en vrede in het hart wil ons dat vanmorgen geven. En wilt u geven dat we zo elke dag van het nieuwe jaar in u mogen blijven. Dat we door uw woord, door uw spreken, geestelijk mogen groeien. Dat er een diepe verbondenheid mag zijn met ieder hier aanwezig of thuis. Met u, Heer Jezus Christus. Als de rank die aan de wijnstok zit. En dat we zo mogen groeien en bloeien in u, de Heere. Heere, we bidden u ook een speciaal voor de jongeren. Geef ze een hartelijke verbondenheid met u. Dat ze u willen dienen en u willen volgen. Geeft u hen, Heer Jezus, bemoediging als ze het moeilijk hebben. Troost hen in het verdriet. Geef hen trouw om u te volgen en kracht om tegen de zonde te strijden. En laat ons als gemeente, onze jongeren, onze jeugd daarin voorgaan. Dat ze het mogen zien aan ons hoe goed het is om u te volgen. En om u te dienen op alle terreinen van het leven. Geef ons zo een goed uur vanmorgen. Geef dat als gisteravond laat geworden is, dat we de aandacht erbij mogen houden. Dat u ons erbij betrekt. Dat uw Heilige Geest ons helpt om het gelezene te horen en te begrijpen. Gaat u zo met ons mee. Vanaf het begin tot het einde van dit jaar, Heer Jezus. Ja, tot in eeuwigheid. Dat bidden we. In uw naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel vanmorgen in het laatste Bijbelboek, de openbaring van de Heer Jezus Christus aan de apostel Johannes. En daarvan lezen we het eerste hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 20. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid, dat is de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos vanwege het woord Gods en vanwege het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk aan Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren, 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit zoals witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen zoals een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend kopergelijk en ze gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal naar deze. De verborgenheid van de 7 sterren die u gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar ons voorbereiden op de verkondiging met het zingen van Psalm 46, vers 1 en vers 4. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als ze door zwakheid kwijnen. En vers 4, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en 4. Na de preek zingen we van Psalm 32, vers 4, zonder dat ik dat verder aankondig. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. U zult me voor benauwdheid trouw bewaren. De tekst van vanmorgen is Openbaring 1, vers 9 tot en met 16. Ik ga dat niet nogmaals lezen, we komen er straks tijdens de preek verschillende keren met elkaar op terug. Openbaring 1, vers 9 tot 16 dus. En het thema is vanmorgen: Christus wandelt ook in 2022 in het midden van zijn gemeenten. Christus wandelt ook in 2022 in het midden van zijn gemeente. En we hebben twee gedachten vanmorgen. De bezorgdheid van Johannes, dat is de eerste gedachte. En de tweede, de bemoediging voor Johannes. Dus Christus wandelt ook in 2022 in het midden van zijn gemeenten. De bezorgdheid van Johannes en de bemoediging voor Johannes. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe zal het in 2022 verder gaan met de kerk? Heeft u die vraag ook? Als u een beetje kerkelijk betrokken bent dan, en ziet wat er allemaal gebeurt in kerkelijk Nederland, dan heb je die vraag toch. Hoe zou dat nou verder gaan? Ook met de gemeente hier ter plaatse. Toen 2,5 jaar geleden het beroep naar Apeldoorn gebracht werd, daar moest ik van de week weer aan denken. Toen werd er al gezegd, Abbebroek is een kleine kwetsbare gemeente. En dat is toch ook wel waar gebleken. Zit er toekomst in deze gemeente? Is er nieuwe jeugd? Ambten? Hoe gaat het, hoe zal het daarmee gaan dit jaar? Komen er nog jonge gezinnen die zich aansluiten? En je kan natuurlijk ook die vraag stellen in de volle breedte van de gereformeerde gezinten. Hoeveel mensen zijn er nou nog hartelijk verbonden met de gemeente? Of haken er steeds meer mensen zo langzamerhand af? Je ziet steeds minder mensen in de kerken. Dat hoor je ook bij hele grote gemeenten. En dat is een trend die al veel langer geleden is ingezet, nog voor corona. We horen en zien van mensen die afhaken. En we kennen ze ook. Vrienden, familie, misschien wel in het eigen gezin. En dan hebben we het nog over de aantallen. We kunnen het ook over de mensen in de kerk hebben. Hoe is het nou geestelijk gesteld met de mensen in de kerk? Kijk, Paulus noemt de gemeente geregeld heiligen. Mensen die apart gezet zijn voor een bijzonder doel, een bijzonder leven voor de Heer. Hoe is het geestelijk gezien met ons? Zijn wij heilig waartoe we geroepen zijn? Of maken we ons niet zo druk over de zonde? Zijn we trouw? Of is het richting het weekend telkens weer de vraag, zal ik me opgeven voor zondag? Ligt daar ook niet een dieperliggende vraag in? Is er verlangen naar God? Is er liefde voor God en zijn woord? Is er een liefde tot de gemeente? Of zijn we net als de wereld vooral met onszelf bezig? En met onze behoeften. En als de kerk in onze behoeften valt voor het aanstaande weekend, dan ga ik. Dan kies ik daarvoor, dan ga ik. Of komen we in de kerk ook wereldgelijkvormigheid tegen? Zien we in een leven in de wereld eigenlijk niet zoveel kwaad? Zijn wij voorbereid op tijden dat het voor de kerk moeilijker wordt? Dat de kerk en haar leden onder een vergrootglas liggen? Dat zijn dingen waar ik voor bid en waar ik mee worstel, gemeente. En ik zou u vanmorgen ook willen oproepen om mee te bidden. Om uitbreiding van de gemeente. Niet alleen in aantal, dat ook, maar vooral in heiligheid. Dat mensen een diepe verbondenheid met de Heer Jezus mogen hebben. Niet oppervlakkig, maar een hartelijke verbondenheid, niet zonder hem kunnen, afhankelijk zijn van hem. En dat de gemeente dan ook bestaat uit mensen die krachtig genoeg zijn om de verleiding van de zonde te weerstaan. En dat de kracht van God zal blijken in tijden van beproeving. Laten we bidden om reinheid bij elkaar. Reinheid in ons spreken, in ons handelen. En dat we ook rein blijven als het gaat om de leer. Dat er geen dwaalleer de gemeente binnensluipt. En daarom hoop ik ook de serie dit jaar van de bergreden weer te gaan vervolgen. Daar leren we hoe de Heere Jezus wil dat wij leven. En hij zegt daar wat het nou is om een discipel, om een leerling van hem te zijn. En dat is niet oppervlakkig, dat hebben we al eerder gezien. Dat is geen buitenkant godsdienst, zoals bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, hij leert daar wat het is om heel hecht met hem verbonden te zijn. En laten we dan zo in woord en gebed bezig zijn met de heiligheid van de gemeente. Dat de zuiverheid van onszelf en van onze medebroeders en zusters een prioriteit is. En wat kunnen we dan een hoop zorgen hebben als we nadenken over de gemeente in het jaar 2022? Johannes, de apostel, had die zorgen ook op zijn oude dag. En hij had daar denk ik ook alle reden toe. Johannes was al een oude man, want als het Bijbelboek Openbaring geschreven wordt, dan zitten we in het jaar 95 of 96 na Christus. Al 60 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. Johannes is de 80 al gepasseerd. En hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij heeft meegemaakt dat Jeruzalem, de heilige stad, verwoest is. Door de Romeinen in brand gestoken. En er is een bloedbad geweest. Duizenden Joden zijn omgekomen. En Johannes, die was de enige apostel die nog over was. Alle anderen waren martelaars dood gestorven. Ter dood gebracht omwille van de boodschap van Jezus Christus. En dat staat Johannes ook te wachten. Hij schrijft in vers 9, ik Johannes, die uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking. En in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Een eiland, niet zo groot, zo'n 11 kilometer lang, van noord naar zuid. De breedste plaats zo'n 5 kilometer breed. Een eiland speciaal bestemd voor staatsgevaarlijke mensen. Die werden daarheen verbannen. Denkt u eens in, Johannes, de laatste apostel. Als een broeders overleden, Petrus, Jacobus, Paulus. En hij, staatsgevaarlijke crimineel. Ik moet denken aan Elia. Misschien heeft Johannes daar ook wel aan gedacht. Die op een gegeven moment verzucht, Heere, ik ben als de enige overgebleven. Ja, maar gelukkig waren er gemeenten. Aan het begin van de jaartelling waren die gemeenten er nog niet. Maar in veel van die gemeenten zag het er ook niet zo rooskleurig uit. Johannes die heeft 7 gemeenten onder zijn hoede. Hij was bisschop, de kerkstructuur was in die tijd anders georganiseerd dan bij ons. Veelal was het zo dat een apostel de gemeente stichtte en hij zette daar, werd een voorganger aangesteld en de apostel ging weer verder. Nou, zo had Johannes 7 gemeenten in Klein-Azië onder zijn geestelijke hoede. In het zuidwesten van Turkije ligt dat. We lezen over die gemeente in vers 4. Daar worden ze allemaal met name genoemd, ook met onze tekst. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En Johannes krijgt de opdracht om aan die 7 gemeenten te gaan schrijven. En over tenminste 5 van die 7 gemeenten bestaan er grote zorgen. De gemeente van Efeze had de eerste liefde verlaten. Ze doen van alles, er zijn allerlei activiteiten, maar het gebeurt niet meer uit liefde. En de Heer Jezus laat Johannes een hele scherpe brief in Openbaring 2 schrijven aan die gemeente. Waarin hij die gemeente waarschuwt, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Als dat niet verandert, neem ik de kandelaar weg. Dat is nogal wat. En dan de gemeente van Pergamus. De gemeente van Pergamus, daar hangen ze de leer van Bileam aan. Wat is dat, de leer van Bileam? Bileam gaf koning Balak het advies dat hij de mannen van Israël kon verleiden door Moabitische vrouwen. Probeer het volk van God los te krijgen door ze te betrekken in de wereld van drank, van seks en van afgoderij. Trek ze eruit. Bij sommige van de gemeenten in Pergamus was dat het geval. Ze hoorden bij de gemeente, maar ze leefden in de praktijk in de wereld. En ook over de gemeente van Thyatira had Johannes zorgen. Daar was een vrouw in de gemeente die een hele verkleerde invloed had. Ze vormt een gevaar, ze verleidt de dienstknechten van God tot hoererij. Kijk, in Pergamus werden mensen uit de gemeente naar de wereld getrokken. In Thyatira komt de wereld in de gemeente. Binnen, door een valse profetes. Zijn er geen redenen om ontmoedigd te raken als je naar de situatie aan het einde van de eerste eeuw kijkt? Als we in Johannes schoenen staan, dan kunnen we denk ik toch wel goed begrijpen dat hij misschien wel heel ontmoedigd is en zich afvraagt, gaat dit niet allemaal de verkeerde kant uit? Johannes is de apostel van de liefde, dat zie je terug in vers 9. Daar zegt hij, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking. Johannes zegt tegen die zeven gemeenten die hij aan wie hij moet schrijven, niet mensen, ik ben de apostel, ik ben de laatste die overgebleven is, dus nu moet je eens even heel goed naar mij gaan luisteren. Nee, hij doet niet uit de hoogte. Johannes gaat naast ze staan, niks apostel, ook niet discipel. Hij zegt, ik ben jullie broeder. Ik ben jullie medegenoot. Ik ben deelgenoot in alles wat jullie meemaken. Ik ondervind net als jullie de moeite van het christen zijn in de eindtijd. Ik leef net als jullie in de verwachting van het koninkrijk. Dat is wat hij bedoelt als hij zegt medegenoot in het koninkrijk. En hij zegt ook, ik ben medegenoot in de leidzaamheid van Jezus Christus, in de volharding van Jezus Christus. Dat wil zeggen, ik snap heel goed wat de kosten zijn van volharding. Dat het niet eenvoudig is om vast te houden aan het woord en aan het getuigenis van Jezus Christus. Als je dat blijft verkondigen, dan gaat dat met moeite, met verdrukking gepaard. Johannes zegt, ik weet wat het is om ontmoedigd te zijn en je vertwijfelt af te vragen, hoe moet het nou verder? En als u de liefde voor de Heer Jezus heeft en de liefde voor de gemeente, dan gaat als het goed is hier uw hart al sneller kloppen. Dan raken die zorgen van Johannes een snaar bij je en dan zeg je, dat herken ik. Zo ervaar ik het ook. Leven als christen is niet makkelijk. Het kost wat. Je houdt vast aan iets wat je nu nog helemaal niet kan zien, het koninkrijk. En je moet volhouden. En je hebt te maken met tegenslagen en toch volharden. Dat is niet altijd makkelijk. En dan kan je wel eens twijfelen, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En als je naar de mensen kijkt, dan zeg je, nou, laat ik er maar mee ophouden. Je voelt je moedeloos. Je weet niet hoe verder. Dat is nou exact de situatie waar we Johannes in aantreffen. En dat maakt deze tekst zo bemoedigend, gemeente. Johannes had zorgen over de toekomst van de kerk. In het bijzonder over die zeven gemeenten die aan hem zijn toevertrouwd. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Maar wat dan de Heere doet, de Heere verschijnt aan hem. En te midden van die zorgen bemoedigt hij hem. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de bemoediging voor Johannes. Vers 10 zegt, en ik was in de geest op de dag van de Heere. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Johannes was in de geest. Wat wil dat zeggen? Het is een uitdrukking die wil zeggen dat hij als het ware boven zijn lichaam, boven zijn vlees uitgetrokken is. Vlees en geest zijn tegenstellingen in de Bijbel. Hij is daarboven uitgetrokken, waardoor hij de dingen van een andere kant ging bekijken. Jongens en meisjes, als je buiten straks loopt, moet je maar eens kijken. Hierboven op de toren staat een klok. Dan kan je de tijd op zien. En dat gaat alsmaar door. Jaar in, jaar uit. Volgens mij is die klok hier van 1989. Toen is dat uurwerk daar geplaatst. Achter dat uurwerk speelt zich van alles af. Dat zien wij allemaal niet. Als je de toren ingaat, dan kan je dat uurwerk zien. En dan zie je hoe dat allemaal aan elkaar vastzit. En dat daar een heel mechanisme, een hele machine achter zit. Die zorgt dat die tijd altijd juist is. Nou, daarmee kunnen we vergelijken wat er met Johannes gebeurt. Wij zien de realiteit van de buitenkant van de kerk. We kijken naar het uurwerk en we zien de tijd. Maar we weten niet wat daar op de achtergrond gebeurt. Nou, en nou is het zo dat Johannes dat mag zien. Johannes wordt als het ware meegenomen de kerktoren in. Om al die tandwieltjes, om het hele mechanisme te bekijken. Johannes mag het van de binnenkant uit bekijken, van de geest uit bekijken. En dat is wat wij ook nodig hebben, gemeente. Wij moeten leren om met geestelijke ogen te kijken. En dat kan alleen als God het je laat zien. We moeten niet naar bijzondere openbaringen zoeken, dat bedoel ik niet. We moeten het in de openbaring zoeken. De geestelijke werkelijkheid van de Bijbel. Want Johannes heeft deze profetie van de Heer Jezus gekregen als een openbaring ook voor ons. Een profetie voor ons. Een profetie, dan denken we vaak aan de toekomst. Maar het betekent ook profetisch spreken, dat is dat je de ontwikkelingen van vandaag geestelijk duidt. En dat is wat de Heer ons wil leren in zijn woord. Op de dag des Heren, dat wil zeggen op zondag, gaat de hemel voor Johannes als het ware open. En dan wordt hij meegenomen in de geest en dan ziet hij de dingen zoals God ze ziet. En dan moeten we allereerst opletten dat hij wat hoort. En ik hoorde achter mij, zegt vers 10, een grote stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En die stem geeft hem een opdracht. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, tot Efeze, tot Smyrna, tot Pergamum, tot Thyatira, tot Sardes, tot Philadelphia en tot Laodicea. Johannes moet gaan schrijven aan de 7 gemeenten. Johannes krijgt niet alleen een persoonlijke bemoediging die hij nodig heeft, dat ook. Maar nog veel meer, hij krijgt een bemoediging voor die 7 gemeenten aan wie hij moet schrijven. Die 7 gemeenten, 7, het getal van de volheid. Dat wil zeggen, het is niet alleen aan die 7 gemeenten geschreven, maar aan alle gemeenten die erna komen. De Heer Jezus heeft Johannes een openbaring gegeven om ons vandaag in dit nieuwe jaar te bemoedigen. Johannes is het doorgeefluik van wat Christus aan ons wil laten zien en ons wil laten begrijpen. Zodat we op de juiste wijze in het leven staan. Dus wat Johannes te zien krijgt, dat krijgt hij te zien voor die 7 gemeenten en alle gemeenten erna. En het heeft een boodschap voor ons, dus het is zaak om aandachtig met Johannes mee te gaan kijken. Als het ware over zijn schouder heen en te begrijpen wat hij ziet. Want wat ziet Johannes? Vers 12, en ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. 7 gouden kandelaren. Die staan symbool voor de 7 gemeenten, zegt vers 20. Die 7 kandelaren die je gezien hebt, dat zijn de 7 gemeenten. En die kandelaren, waarom dat beeld van een kandelaar? Nou, een kandelaar geeft licht. De gemeente geeft licht in de wereld. Dat is onze roeping. Dat is waarom wij hier op de aarde zijn, om licht te geven. Door ons getuigenis en door ons leven. Door een duidelijke boodschap, het boodschap van het evangelie. En een duidelijk leven, het evangelie verandert je leven. Een heilig leven is dat. En dat evangelie van, dat uitgaat van de gemeente, doet de duisternis om ons heen verdwijnen. Het licht wat uitstraalt wanneer wij heilig leven, verbreekt de duisternis om ons heen. En dan gaat vers 13 verder. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. Allereerst die zoon des mensen. In het midden van die zeven kandelaren wandelt de zoon des mensen. Daniël 7 spreekt van hem. Daar gaat het om de mensenzoon die komt in heerlijkheid op de wolken. Dus dit wil zeggen, Johannes ziet hier iemand en dat is de zoon des mensen, dat is de Heer Jezus Christus, maar niet meer op de manier zoals hij op de aarde was, maar in heerlijkheid. Die heerlijkheid zoals hij op de aarde was, die was afgelegd, maar hier ziet Johannes hem in heerlijkheid. Het was een heerlijke verschijning. En de Heer Jezus gaat in het midden van zijn gemeente rond. De Heer Jezus had het gezegd bij zijn hemelvaart. Zie, ik ben met u lieden tot aan de voleinding van de wereld. Johannes was erbij toen de Heer Jezus het zei. Toen was hij nog een jonge man. Maar nu, zoveel jaren later, krijgt hij het bevestigd. Hij is er inderdaad, in een ander beeld. Als het ware van binnen in het uurwerk, ziet hij het. De Heer Jezus wandelt nog steeds in het midden van zijn gemeente. En die gemeenten zijn Gods licht in de wereld. Hij beweegt zich er middenin. Hij heeft zijn gemeente niet verlaten. En hij heerst over zijn gemeente. Hij is erbij. Dat is de eerste bemoediging die Johannes hier te zien krijgt. De Heere is aanwezig in de gemeente. Hij heeft de gemeente, hoe het ook van buitenaf lijkt, niet verlaten. De geestelijke realiteit is, hij is erbij. Hoe moeilijk de kerk het ook heeft. Welke worstelingen we ook hebben te doorstaan. Christus is bij zijn gemeente. Ja, hij leeft door zijn geest in u ieder persoonlijk die gelooft. Hij is erbij. Hoe dan? Hoe is hij erbij? Nou, dat leren we uit de beschrijving. Hoe ziet hij eruit? Een lang kleed op de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat kleed, dat wijst op de mantel van de hoge priester. Als je de beschrijving van de priesterkleding gaat lezen in Exodus 28, 29, dan zie je eenzelfde soort beschrijving. Veel uitgebreider, maar toch. Johannes krijgt de Heer Jezus hier dus te zien als hoge priester. Als iemand die verzoening teweeg brengt. De hoge priester wandelt te midden van de gemeente. Hij bemiddelt tussen God en de gemeente, God en mens. Hij vertegenwoordigt zijn gemeente bij de Vader. Want wat is het werk van de hoge priester? Hij bidt voor de gemeente. Hij brengt het offer voor de gemeente. En als er een verzoeking komt, dan is die hoge priester daar om ons te hulp te schieten in de verzoeking. Die hoge priester die kent onze zwakheden. En hij weet het, als de Satan ons aanklaagt, dan is het de hoge priester die ons vrijpleit en wijst op het bloed van het lam. Hij bidt ook om onze bewaring. Als we de Heer Jezus als hoge priester horen bidden, dan denk je toch al gelijk aan Johannes 17. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed waar de Heer Jezus intens voor zijn Vader bidt, voor de gemeente bidt. Vader, ik heb hen bewaard hier in de wereld, nou ga ik weg, bewaart u hen. En dan zegt hij erbij, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die u uit de wereld gered heeft en die tegelijk nog in de wereld zijn. Christus is als hoge priester, onze pleitbezorger bij de Vader. Onze hemelse advocaat die het voor ons opneemt. Daar wijst die priesterlijke kleding op. Vindt u dat niet bemoedigend? We hoeven onszelf niet te verdedigen bij de Vader. We hoeven onszelf niet aan te bevelen bij God de Vader. Want we hebben een hoge priester die dat voor ons doet. En die nog veel beter dan wij zelf onze zwakheid kent. En dat aan de Vader vertelt. Heere, help hen in die zwakheden. En hij ziet het Nog veel beter dan dat wij dat zien. Van welke kant de Satan ons aanvalt. En hij bidt om bescherming. Kijk, dat is nou het geheim van Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Omdat hij onze hoge priester is. Omdat hij voor ons pleit, omdat hij voor ons bidt, kan dood nog leven, engelen nog machten, hoogte nog diepte, of wat dan ook ons scheiden van de liefde van God. Dat is de bemoediging, de tweede bemoediging die hieruit gaat. Hij is erbij en hij is erbij als hoge priester. En dan gaat vers 14 verder met de beschrijving. En zijn hoofd en haar was wit, zoals witte wol, zoals sneeuw. En zijn ogen, zoals een vuurvlam. Christus' haar is wit, zo wit als wol en als sneeuw. Dat zijn twee beelden die uitdrukken de reinheid en de zuiverheid van hem. Dat laat zien, in hem is geen zonde. In hem is geen kwaad, hij is puur. Hij is heilig, zo heilig dat het net als de sneeuw, als je ernaar kijkt, als de zon erop staat, pijn doet aan je ogen. Je kan bijna niet in kijken. Dat is dat beeld van de sneeuw. Het straalt helemaal. En zijn ogen zijn als een vuurvlam. Vuurfakkels, zo beschrijft Daniel 10 het. Dat wijst erop. De ogen van de Heer Jezus zien alles. En zoals het vuur zuivert en alles blootlegt, zo zien de ogen van de Heere alles en legt alles bloot. Dus Christus is de middelaar van zijn gemeente. Hij vergeeft. Er is niets wat die vergeving van hem ongedaan kan maken. Hij is als hoge priester aanwezig. Maar dat betekent niet dat hij onverschillig is als het over de zonde in de gemeente gaat. Juist niet. Zijn ogen gaan door zijn gemeenten. En hij ziet alles. Niets is verborgen voor hem. Je kunt zonde niet voor hem verstoppen. Je kunt geen verborgen leven, geen dubbel leven leiden bij hem. Hij ziet dat dubbelhartige hart. Die mensen zijn er in de gemeente. Die keurig netjes in de gemeente zitten. En andere mensen die spreken over hen als trouwe kerkgangers. Een fijne broeder, een fijne zuster. Maar als niemand kijkt, is die heen ineens heel anders. Dan is er van die trouw en dat fijne broeder of zuster zijn niks meer over. Niks meer te merken. Je kan het voor iedereen verbergen, maar Christus ziet het. Hij weet het. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Wij zouden zeggen, zijn ogen zijn als laserstralen. En hij bezoekt het. Hij laat de zonde in zijn gemeente niet ongestraft. Daar wijzen ook die voeten op waarover het gaat in vers 15. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele water. Nou, dat koper en die voeten, dat wijst erop dat Christus wil dat zijn kerk rein is. Dat hij wandelt in de gemeente. Om de gemeente te reinigen. En dat gaat heel ver. We lezen het Nieuwe Testament van Ananias en Safira. Daar zien we Christus die wandelt met die koperen voeten. En die straft omdat reinheid zo belangrijk is. Paulus die zegt het op een gegeven moment tegen de gemeente van Korinthe. Omdat jullie op zo'n onwaardige wijze de tafel van de Heere gebruiken. Zijn sommigen in de gemeente ziek geworden, zijn er zelfs in de gemeente gestorven. Dat laat zien, gemeente, dat Christus de hoge priester is die voor zijn gemeente pleit. Ja, die de verbondenheid met de Vader garandeert, ja. Maar hij neemt geen loopje met de zonde. Dat betekent niet dat hij het met de zonde niet zo nauw neemt. Zijn voeten wijzen als blinkend koper op zijn straf. Hij straft de gemeente niet om haar verloren te laten gaan, maar om haar te reinigen. Dat de onreinheid in ons weggebrand wordt als het ware. Om rein voor hem te leven, maar ook Dat degenen die zich niet bekeren, dat die als zodanig openbaar worden en gestraft worden. Ook zo is Christus in zijn gemeente aanwezig. Christus is in het midden van de gemeente aanwezig als hoge priester. Die bemiddelt tussen de Vader en ons. Hij is aanwezig als degene die alles ziet. Wat er in zijn gemeente gebeurt en die daar reinigend bezig is. Die straft waar zonde is. En dan gaat vers 15 verder. Dat zijn stem is als een stem van vele wateren. Christus spreekt in zijn gemeente. En die vele wateren, dat geluid, dat is luid, dat is duidelijk, dat is ontzagwekkend, dat is met autoriteit. Christus leidt zijn gemeente door met de gemeente te spreken. De dienst van het woord is daarom zo belangrijk. Dat is de communicatie van Christus met zijn gemeente. Dat is waar hij aanwijzingen geeft. Dat is waar hij bemoedigt. Dat is waar hij ook bestraft. Dat is waar hij onderwijs geeft, helpt. Waarom is de kerkdienst zo belangrijk? Hier spreekt Christus met ons. Niets minder. Waarom is een kerkdienst zo sober? Zingen, bidden en verder vooral lezen en luisteren. Omdat we komen om de stem van Christus te horen. Die stem van vele wateren. Genade komt van zijn lippen. Hij bemoedigt ons. Hij ondersteunt ons. Hij geeft aanwijzingen als we het moeilijk hebben. Hij geeft wijsheid als we niet weten waar we heen moeten. Hij onderwijst ons in de weg ten leven. Christus is sprekend aanwezig in het midden van zijn gemeente. Dus Christus wandelt te midden van zijn gemeente. Dat is bemoedigend. Als we bedenken, hij is aanwezig, hij wandelt onder ons, hij ziet wat er in zijn gemeente gebeurt, hij heiligt de gemeente. Dat wil ook zeggen, hij straft, hij zorgt voor de zuiverheid van de gemeente. Hij is de sprekende die onderwijst. Dat brengt ons bij een vijfde bemoediging. In vers 16. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Die 7 sterren, vers 20 zegt daarvan, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. Engelen, dat woord mag je ook vertalen met boodschappers, de voorgangers, de leiders. Johannes ziet die leiders, die sterren in de hand van de Here, in de hand van Christus. Wat een bemoediging moet dat voor Johannes zijn. Hij is ver weg bij zijn gemeente, verbannen naar Patmos. Hij kan ze niet meer bezoeken. Maar met dit beeld zegt de Heere tegen hem, Johannes, ik zorg voor deze gemeenten, ik zorg voor hun voorgangers. Ik ben trouw aan mijn dienstknechten. Snapt u dat ik bij dit vers ook even stil werd? Christus zorgt voor zijn dienstknechten. Hij zorgt er zelf voor dat zijn kerk altijd trouwe leiders heeft. En die leiders, die voorgangers, die neemt hij onder zijn hoede. Daar draagt hij verantwoordelijkheid voor, die houdt hij in zijn hand. Wat een grootse gedachte is dat. Christus die wandelt in het midden van zijn gemeente. Wat een geweldige gedachte. Ja, nog een 6e bemoediging in vers 16. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. Dat ziet op de bescherming. Dat ziet op de strijd die de Heere voert voor zijn gemeente. Hij beschermt hen tegen de duivel, tegen de invloeden van buitenaf. Onze kracht kan klein zijn. Zijn kracht is groot. In de moeilijkste tijd is het Christus zelf die het voor de gemeente opneemt. En die haar beschermt. En het laatste, het 7e kenmerk van hoe Christus het midden van zijn gemeente wandelt. Het einde van vers 16. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Wat betekent dat? De zon schijnt, ziet op de heerlijkheid het ziet op de heerlijkheid van Christus. Diezelfde heerlijkheid waar we het met kerst over gehad hebben, die de herders omstraalde. Die heerlijkheid van Christus, daar wordt zijn gemeente naartoe getrokken. En naar diezelfde heerlijkheid, zegt het woord, worden wij veranderd onder het evangelie. Hij doet ons naar die heerlijkheid verlangen. Hij doet ons uitzien naar de komst van het koninkrijk waar die heerlijkheid om ons en in ons zal zijn. Heeft u een bemoediging nodig voor het komende jaar? Hebben wij als gemeente een bemoediging nodig voor een nieuwe periode die voor ons ligt? Hier vinden we het in Openbaring 1. Als we Christus zien wandelen in zijn gemeente. Wat een trouw, wat een liefde, wat een zorg van hem voor ons. Met alles wat nog aan Johannes geopenbaard zal worden over de eindtijd waarin ook wij leven. Maar de kerk van alle eeuwen, die krijgt allereerst van Christus een grote bemoediging. Ik wandel in uw midden en daarom loopt er niets uit de hand. Ik ben de aanwezige, ik verlaat u niet. Ik ben de hoge priester die uw zaak behartigt bij de Vader. Ik ben degene die alles ziet wat er gebeurt en die u heiligt. En die als het nodig is de gemeente reinigt van zonde, ja de zondaren straft. Ik ben degene die spreekt met u. En een stem als van vele wateren. Ik hou me niet stil. Ik ben degene die mijn gemeente bestuurt door trouwe leiders. Ik bescherm mijn gemeente met het zwaard uit mijn mond. En ik breng mijn gemeente tot de heerlijkheid en ik doe ze er nu al naar verlangen. Wat een boodschap, gemeente, om het jaar mee te beginnen. Deze boodschap is de grootst mogelijke garantie voor het nieuwe jaar. En de grootst mogelijke aansporing ook. Om aan deze Christus trouw te blijven. Ja, om aan hem ons hele leven toe te vertrouwen. En om bij hem te komen. Om door hem gesterkt te worden. Voor al het werk dat voor ligt. Ook het ambtelijke werk. Al zijn we klein, zijn kracht is groot. Zijn trouw zal altijd bestaan. Want hij wandelt in het midden van zijn gemeente. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat is dat een bijzonder visioen wat u Johannes aan het begin van de openbaring geeft. Wat een grote bemoediging voor een kerk op de wereld, die soms het gevoel kan hebben als ze naar zichzelf en naar de omstandigheden kijkt, dat het de hele verkeerde kant uit gaat. Maar Heere, u bent erbij. En u wandelt in het midden van de gemeente. En daarom gaat het niet de verkeerde kant uit. Daarom gaat het alleen maar de goede kant uit, naar uw toekomst, naar uw heerlijkheid. Vader, dank u voor uw waarheid. U gaf Johannes het visioen om hem te bemoedigen. En toen hij het gezien heeft, werd het hem allemaal te veel. Want als we verder lezen, dan zien we dat hij dood, als dood neerviel aan uw voeten. O Heere, dat het ons ook zo overweldigt, de grote bemoediging. Maar u pakt hem en ons ook bij de hand en zegt: wees niet bevreesd, ik ben de levende. U bent gestorven voor al onze zonden, maar u leeft weer. U bent gestorven ook voor de zonden die we dit jaar zullen begaan. Maar u bent ook opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Heer Jezus, u bent onze enige hoop. U bent onze enige verwachting voor het jaar wat voor ons ligt. Laat ons nooit die geestelijke blik uit het oog verliezen. Maar geef, Heere, dat we elkaar telkens weer mogen bemoedigen ermee. Weet je het nog? In een moeilijke tijd mogen we tegen elkaar zeggen: weet je het nog? Christus wandelt te midden van de gemeente. Hij zorgt voor ons. Dank u wel, Heere, dat we zo het oog op u mogen richten. En laat het in het rest van het jaar ook zo zijn. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de morgenzang vers 3, 4 en 7. Dat is ons slotlied. Het morgenzang vers 3, 4 en 7.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u ook in 2022. Ja, zijn met u allen. Amen.